Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Neeltje de Boer.
Digitalisering speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en verandert de manier waarop we leven, werken en met elkaar communiceren. Dat brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Cybercriminelen zijn gehaaider dan ooit en we hebben steeds meer data nodig. Hoe gaan we daar slim mee om?
Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Topic Talks. Het komende uur ga ik over deze ontwikkelingen in gesprek met Ralf Willems van E.ON en Galit Boufadis van Photon Delta. En zoals je van ons gewend bent, beginnen we aan de hand van een stelling. En die stelling is dit keer: cybercriminaliteit is inmiddels een grotere bedreiging voor de nationale veiligheid dan traditionele criminaliteit. Nou Galit, ik kijk jou aan. Ben je het daarmee eens of niet?
Ik denk eigenlijk dat cybercriminaliteit al best wel lang een grotere dreiging is voor onze nationale veiligheid. En de afgelopen dagen hebben we natuurlijk ook rond de NAVO-top allerlei ontwikkelingen gezien waar de wenkbrauwen zich ook doen fronsen. En waarbij je ziet dat best wel snel of hoe makkelijk eigenlijk onze samenleving niet tot stilstand kan worden gebracht, maar dat toch wel netwerken uitvallen of infrastructuur kan worden ontregeld.
Dus, zoals de treinen die
dat is nog niet helemaal duidelijk natuurlijk
wat
daar is gebeurd. Dus daar wil ik ook geen voorschot op nemen. Maar je ziet natuurlijk wel dat ons leven makkelijk afhankelijk zijn van digitale toepassingen en dat die daarmee ook wel makkelijk te ontregelen vallen. Dus ik ben het zeker daarmee eens.
Ja. Hoe groot is de dreiging, denk jij?
Oh, daar durf ik misschien hier geen voorschot op te nemen. Maar ik denk doordat we zo met elkaar verbonden zijn, wordt het ook makkelijker om elkaar te raken. Dat denk ik, ja.
Jij bent hier namens Photon Delta, gespecialiseerd in fotonische chips. Mm-hmm. Hoe speelt dit onderwerp bij jullie?
Fotonische chips, we komen daar denk ik later nog wel over te spreken wat die precies zijn. Maar die hebben een veelheid aan toepassingen. En een van de toepassingen is, twee van de toepassingen die ik in dit kader zou kunnen noemen, is eentje die door Defensie wordt gebruikt. Waarbij binnen Defensie wordt over radiogolven gecommuniceerd. En met fotonische toepassingen kan nu via fotonische chips worden gecommuniceerd. En dat is een veel veiligere manier van communiceren die minder goed af te luisteren is dan oldschool radiogolven. Dus dat is er één. Quantum is natuurlijk talk of the town. Maar zonder fotonische chips en fotonica zullen er nooit quantum computers kunnen zijn. En quantum gaat uiteindelijk nodig zijn voor de beste encryptie die we kunnen hebben. Dus die race daar naartoe. Om bepaalde zaken veilig hier te houden. Dat zal over een jaar of 10 met quantum gebeuren. En daarvoor zijn fotonische chips onmisbaar. Dus dat zijn dan twee dingen.
Dus belangrijk onderwerp bij jullie.
Zeker, zeker. Ja, en zeker in deze tijd.
Ja, zeker in deze tijd. Ja. Naast jou zit Ralf Willems. Ralf, ik ben natuurlijk ook benieuwd wat jij vindt. Is de cybercriminaliteit inmiddels een grotere bedreiging voor de nationale veiligheid dan traditionele criminaliteit?
Ik ben het ook eens met deze stelling. Als ik kijk naar wat we in onze omgeving zien en ook de toename van cybercriminaliteit, soms echt van gewone criminaliteit, het bereik wat je hebt als cybercrimineel. Je kan vanuit een computer en het internet kun je de hele wereld aanvallen. Dus die aanvallen zijn ook heel groot. We zien dat ook heel veel. Ook bij onze klanten zien we gewoon dat cybercriminaliteit erg toeneemt. Onlangs hebben we ook nog een groot onderzoek gehouden. En daar blijkt ook uit dat we gewoon een toename van bijvoorbeeld ransomware aanvallen ontzettend groot is. En dat dat ook gewoon niet meer weggaat. Dat is gewoon ja, continu. En daarnaast zie je dus ook heel veel statelijke actoren die elkaar staatgesponderde hackers in dienst hebben. Die ook alle nieuwe kansen en mogelijkheden benutten om organisaties en bedrijven aan te vallen. Vitale infrastructuur proberen plat te leggen, maar ook heel veel informatie proberen te stelen van organisaties die kennisvoorsprong hebben en die kennis proberen te bemachtigen, zodat zij dat kunnen kopiëren.
Dus het is niet zozeer de vraag van hoe zorgen we dat dat verdwijnt, maar eigenlijk hoe verhouden we ons daartoe?
Klopt, en hoe gaan we daarmee om? Dus je kan er eigenlijk wel van uitgaan dat het een keer gebeurt, dat je te maken krijgt met een hack. En dan is het veel belangrijker van hoe kan ik daarop reageren? Hoe kan ik herstellen? Hoe kan ik weerbaar worden en herstellen van een dergelijke cyberincident?
Galit durft zijn vingers er niet aan te branden, maar kan jij iets zeggen over hoe groot die dreiging van cybercriminaliteit is?
Groot. Wat ik al net al aangaf, het gaat niet meer weg. Dus ik denk dat het heel groot is. En dat we er een rekening moeten houden dat het altijd in de buurt is en altijd bij ons is. En dat je er altijd op voorbereid moet zijn.
Dat is altijd, ja, altijd ligt dat dan op de loer. Welke invloed of impact kan dat dan hebben op onze nationale veiligheid?
Kijk, er zijn natuurlijk verschillende soorten cybercriminelen, allemaal met verschillende motieven. Wanneer je kijkt naar statelijk gesponsorde criminelen, die zullen maatschappelijke ontwrichting proberen te bewerkstelligen. Dus die zullen proberen om landen op die manier aan te vallen waar het pijn doet. En dat kan dus hele vitale infrastructuur zijn. We hebben net al even gehad over chips. Als we kijken naar chips die overal in allerlei elementen zitten waar we van afhankelijk zijn. Als we bezig zijn met een energietransitie waar we steeds meer afhankelijk zijn van elektriciteit. Een bomvol elektriciteitsnetwerk. Maar ook als we kijken dat daar gebruik wordt gemaakt van producten die in China geproduceerd zijn. Waar misschien ook Chinese chips in zitten. Dan kun je misschien zelf ook invullen wat dat eventueel kan betekenen in de toekomst.
Is die nationale veiligheid in het gedrang, denk je?
Het is lastig om daar een uitspraak over te doen. Maar ik denk wel dat we maken ons heel erg afhankelijk van bepaalde landen die technologie voor ons verzorgen. En we maken ons steeds afhankelijker van bepaalde elementen zoals elektriciteit. Nederland is een kenniseconomie, dus we zijn heel erg gedigitaliseerd. We omarmen dat ook heel graag, dus ik denk dat je daardoor kwetsbaar wordt.
Ben je het daarmee eens, Galit?
Zeker, zeker. En ook vooral wat wordt gezegd over dat we ons afhankelijk maken van technologie uit de VS en uit China. Of dat we natuurlijk ook de productie in ons geval dan van chips vaak hebben uitbesteed aan landen in Azië. Of het ontwerpen van chips wordt gedaan vooral in de VS. Ja, dan moeten we wel even ons achter de oren krabben wat wij hier eigenlijk nog doen. En met een ASML hebben we natuurlijk een gigantisch control point in de waardeketen van chips. Maar zij maken geen chips. Ze maken machines voor chips.
Mm-hmm.
Dus we moeten ons wel goed achter de oren krabben. En zeker met de huidige stand van de wereld die fragmenteert wat we hier in Europa maken. En dan van fundamenteel onderzoek bij wijze van spreken tot met de toepassingen in apparaten en alles daartussen. En daar hebben we natuurlijk wel veel gaten in op dit moment in Europa in deze waardeketen. En gelukkig hebben wij onze fotonische chip waardeketen. Die hebben we helemaal in Nederland. Dus echt van A tot Z. En dat is iets wat we moeten koesteren. En wat we verder moeten ontwikkelen.
Er zijn gaten. Er zijn ook allerlei mogelijkheden en criminelen die graag hun slaatje daar uitslaan. Boezemt je dat wel eens angst in?
Nee, eigenlijk niet. Volgens mij moet je gewoon uitgaan van je eigen kracht. En ik denk, we moeten ons ook niet kleiner maken dan we zijn. We zijn heel goed in bepaalde zaken. We zijn heel goed in onderzoek. We hebben hele goede mensen in Europa. We hebben veel geld. We hebben goede universiteiten. We hebben mooie grote bedrijven. Dus we moeten alleen zorgen dat we daar ook die niet alleen maar op. Dat zag ik natuurlijk ook in de coronacrisis, dat we onze wereld is eigenlijk ingericht op dat alles hier zo snel mogelijk is en dat we er niet naar kijken hoe het hier komt. En dat we ook wel even iets beter ons weerbaarder moeten maken voor onszelf. Eigenlijk moeten we iets beter voor onszelf zorgen.
Ralf, ben jij net zo optimistisch als Galit?
Ik ben wel optimistisch daarover. Ik denk, als we kijken ook naar Nederland, wat wij hebben aan kennis en ook aan kunde van mensen die Nederland veilig kunnen maken en veilig kunnen houden. Dan staan wij wel in de top 10, misschien wel in de top 5 van ethische hackers. En van mensen die dusdanig van niveau kennis hebben aan intelligence diensten. Dan daar zijn wij echt wel wereldspeler in.
Dit is Topic Talks op Nieuw Business Radio.
Cybercriminaliteit is alom vertegenwoordigd. Hacken, ransomware, phishing, identiteitsfraude, DDoS-aanvallen. Ralf, wat zijn momenteel de grootste risico's eigenlijk?
Wat we nog steeds zien is dat organisaties steeds te maken krijgen met cybercriminaliteit in de vorm van ransomware-aanvallen. Onlangs hebben we ook onderzoek uitgevoerd en dan zie je dat ransomware-aanvallen nog steeds here to go is en dat alleen maar toeneemt. Het is ook steeds makkelijker, hè? Dus ransomware as a service, dan wordt het gewoon veel meer ingericht dat je gewoon dit soort diensten kan uitnemen. Dat kunnen wij als gewone burgers niet vinden, maar op het dark web kun je dit soort diensten gewoon uitnemen. Ik zag onlangs nog een filmpje van een ransomware as a service partij, Global zijn die gedefinieerd. Een heel gelikt filmpje hebben ze gemaakt en er worden gewoon dus diensten aangeboden om ransomware te kunnen deployen op jouw targets en daarmee kun je geld verdienen. Dus ja, zolang er geld te verdienen is, is dit gewoon ontzettend interessant.
En moet je je daar dus tegen wapenen?
Juist, ja.
En doen genoeg mensen dat? Want ik denk, dat geldt net zo goed denk ik voor individuen als bedrijven en ondernemers. Maar dat we toch wel vaak denken, nou, dat gebeurt natuurlijk, maar mij overkomt het niet.
Nou, we zien echt wel dat organisaties in de afgelopen jaren veiliger zijn geworden. Ze zijn echt wel intrinsiek bezig om de basisbeveiliging naar een hoger niveau te brengen. Dat wordt ook geholpen door nieuwe wet- en regelgevingen. Later dit jaar, of nu is die uitgesteld naar het tweede kwartaal volgend jaar, gaat de nieuwe cyberbeveiligingswet van kracht. En dat is zeg maar een vertaling van de NIS 2 Directive, die op Europese Unie is uitgevaardigd. En dat hebben ze gedaan omdat ze vinden dat de Europese Unie meer weerbaar moet worden tegen cybercriminaliteit. Dus de ene kant door wet en regelgeving, de andere kant intrinsiek dat organisaties echt wel veiliger willen worden en zijn, zie je dat dat wel verbetert. En waarom willen ze dat dan? Ja, als je te maken krijgt als organisatie met een bedrijfsstilstand, dan kost dat gewoon heel veel geld. En misschien wel het voortbestaan van jouw organisatie. Dus organisaties zijn echt wel bezig om dit onderwerp te omarmen. En ja, soms is dat lastig, hè, want het is niet altijd makkelijk. Een bepaalde functionaris in dienst nemen helpt erbij. Hè. Een security officer of iemand die weet naar welke maatregelen je moet kijken. Ook kun je een derde partij inschakelen natuurlijk. Dus als die zaken niet zelf in de organisatie of die kennis niet paraat is, dan maak dan gebruik van interessante partners die weten hoe je jouw organisatie wel op een bepaald veilig niveau kan krijgen.
Want je noemt eigenlijk al even een paar voorbeelden, hè, van wat er dan kan gebeuren. Maar de gevolgen kunnen dus eigenlijk wel desastreus zijn.
Er zijn voorbeelden bij waar organisaties niet meer bestaan. Het is al een enige tijd geleden, maar er was een telecomprovider in Engeland. Die heette TalkTalk. En die kreeg te maken met een cyberincident. En die bestaan gewoon niet meer. Die had een heel groot datalek, waardoor alle klantdata naar buiten is gekomen. En die organisatie die is gewoon opgehouden te bestaan. Kijk, als er van jouw organisatie ook heel makkelijk alternatieven zijn, dan ja, waarom zouden klanten dan nog in jou vertrouwen en jou nog van jouw diensten uitnemen als ze ook een alternatief kunnen nemen wat veiliger is?
Ik hoorde je net zeggen, uiteindelijk hebben we eigenlijk wel door dat het risico op de loer ligt. Mm-hmm. Maar zijn we ook voldoende doordrongen dat de gevolgen zo groot kunnen zijn?
Goeie vraag. Ik spreek regelmatig met onze klanten, ook met bestuurders. En juist op bestuursniveau ga je het gesprek aan. En daarbij leg je uit wat een cyberincident kan doen. Wat de impact kan zijn van bijvoorbeeld een ransomware aanval of een datalek. En als je dan ook vervolgens gaat uitrekenen, heel kort, wat de kostencomponenten en schadecomponenten kunnen zijn bij een dergelijk incident, dan worden ze wel wat wakkerder. En dan gaan die bestuurders ook wel dit meer aantrekken. Zij krijgen ook vragen van de Raad van Commissarissen. Of ze zien dat een concurrent gehackt is. Of ze lezen het in de media. Dus het onderwerp is echt wel aanwezig. Maar soms weten ze ook niet waar ze moeten beginnen. Het is een ongrijpbaar risico. En de gevolgen zijn wel zichtbaar. Dus als een bedrijf stilstaat. Stel bijvoorbeeld, je hebt een logistiek bedrijf. En je ziet alle vrachtwagens voor je pand staan. Maar er kan geen vrachtwagen in en uit. Omdat de goederen niet gepikt kunnen worden in het logistiek centrum. Ja, dan wordt het wel tastbaar. Dus dat speelt wel mee. Dat het uiteindelijk wel een vertaling wordt naar een tastbaar risico. Of in ieder geval de gevolgen zichtbaar zijn.
En waar moeten ze dan beginnen als ze dat niet weten?
Ja, eigenlijk een soort goede nulmeting zou helpen. Hè, van waar staan wij op dit moment met onze maatregelen? Wat hebben we technisch geregeld? Wat hebben we organisatorisch geregeld? En welke procedurele maatregelen zouden we moeten nemen? Dus een nulmeting helpt. En die nulmeting kan al beginnen met eigenlijk een simpele risico-inventarisatie. Waar zijn we nou afhankelijk van? Dit is onze core business. Dit zijn onze bedrijfsprocessen. Maar wat is nou die onderliggende IT-laag? Welke informatiesystemen zijn voor onze business heel relevant? Dat is een oefening die je zelf al zou kunnen doen. Maar uiteraard kunnen organisaties zoals wij daar ook heel goed bij begeleiden. Om voor klanten dat inzichtelijk te maken.
Ja, want hoe begeleidt E.ON daarbij?
Ja, wij helpen klanten om inzicht te geven in die cyberrisico's. Wij hebben een hele mooie methodiek. En daarbij kunnen we op een vrij eenvoudige manier al kijken naar het basisniveau maatregelen dat organisaties getroffen hebben. Dat delen we uit. De resultaten die komen dan in een cybervolwassenheidsscore. Dat delen we in van 1 tot 4. En dan kun je als organisatie zien van oké, op heel veel elementen doen we de dingen al heel goed. En op andere elementen kunnen we dat echt nog wel verbeteren. Dus wij geven dan ook gericht advies. Hoe kun je nou dat niveau van cybervolwassenheid naar een hoger niveau brengen? En dat helpt organisaties om meer focus aan te brengen op de maatregelen die er echt toe doen. Zodat je een gezonde balans krijgt in die maatregelen om uiteindelijk ook weerbaarder te worden.
Jullie adviseren een continue circulaire aanpak, oftewel de cyberloop. Kan je uitleggen wat dat is?
Ja, cyberloop, dat is geen product, maar dat is een visie. En dat is een visie van ons dat je als organisatie nooit klaar bent met dit onderwerp. En die cyberloop die kent vier elementen. En die eerste fase is de assessfase. Dus dat is zeg maar het inzicht krijgen en houden. Wat ik net al aangaf. Zo'n cybervolwassenheid assessment geeft je een heel goed beeld van waar staan wij nu. Als je vervolgens naar de volgende fase gaat in die cyberloop, dan kom je bij de mitigate fase, het mitigeren. Het dus terugbrengen van het risico dat je loopt. Dat kan aan de ene kant zijn, bijvoorbeeld door extra maatregelen te nemen en ook een beter inzicht te krijgen in het restrisico wat ik loop. En past dat restrisico bij de risicobereidheid van de organisatie? Dus op bestuursniveau zou je moeten willen weten wat de organisatie als risicobereidheid heeft. Vinden wij het erg als we er bijvoorbeeld 1, 2 of misschien wel een week, 2 dagen eruit liggen of een week eruit liggen. Als dat acceptabel is, dan kun je ook de maatregelen daaromheen vormen tot het niveau dat je oké vindt.
Dus eigenlijk voor jezelf die afweging maken, welke kosten kunnen wij dragen?
Ja.
En tot waar moeten we echt wel ingrijpen omdat het ons te veel gaat kosten?
Ja, dat zou een goede afweging zijn. Dan Dus zo nemen wij organisatie ook mee door die cyberloop. Om er even kort af te maken. Op een gegeven moment heb je ook te maken met financiële impact. Hè. Als het dan toch een keer fout gaat, wat is dan de impact daarvan? Dus dan kun je ook bepalen, wat willen we doen met die impact? Dat is de impact van het risico wat overblijft. Dat kun je bijvoorbeeld ook verzekeren. Hè. Wij zijn een risico- en verzekeringsadviseur. Dus wij kunnen dan ook kijken, wat is een passend cyberverzekeringsalternatief om dat goed naar de markt te brengen. Wat is een passende dekking? Wat is een bepaald eigen risico wat je wel of niet loopt als organisatie daarbij? Dus daar kunnen wij ook heel goed in adviseren. En om de cyberloop dan als laatste stap af te maken, je hebt ook nog het laatste punt, dat is recovery. En dat is eigenlijk je weerbaarheid. Hebben we nou als organisatie ook de juiste plannen? En hebben die plannen ook beschreven? Hebben die plannen ook bijvoorbeeld uitgeprint? Want je kan ze wel in je systeem hebben staan, maar als je systemen plat liggen, kun je niet bij je incident response plan. Incident response plan, die moet je ook oefenen en bijstellen. En als je afhankelijk bent van derde partijen die je in de organisatie gebruikt om bepaalde diensten te ondersteunen, dan moet je ook hun betrekken bij die incident-responsplannen. Dat maak je uiteindelijk weerbaarder. En je gaf zelf ook al aan, circulair. Die cyberloop is een loop, want je bent als organisatie nooit klaar. Want het dreigingslandschap verandert ook. Hè. Cybercriminelen worden ook steeds slimmer, pakken nieuwe technologie. Maar als organisatie ben je ook niet klaar. Misschien dat je nu veel meer dingen met AI gaat doen of andere technologie. Dus als organisatie heb je wellicht ook nieuwe technologie die je een paar jaar geleden nog niet gebruikte. En het kan ook zijn dat je als organisatie een nieuw bedrijfsonderdeel hebt verworven. En ook die oude legacy in je nieuwe omgeving hebt ingebracht. Dus die cyberloop is iets wat wij bespreken met klanten. En ook aangeven dat je daar continu mee bezig bent met het onderwerp. En dat het nooit klaar is.
Want inderdaad, dan heb je dat hele traject doorlopen. Hè? En dan begin je dus eigenlijk weer vanaf het begin ga je daar weer doorheen. Mm-hmm. Hoe vaak pak je dat erbij? Want misschien zijn mensen ook wel misschien een beetje gemakzuchtig. En denken, nou, we hebben dit nu allemaal. Natuurlijk komen er weer nieuwe ontwikkelingen. Maar we leggen dit even een maand of een kwartaal weg?
Ik zou adviseren om organisaties dat ze minimaal één keer per jaar kijken naar een risicoanalyse. Dus één keer per jaar kijken naar hoe staan wij ervoor met onze maatregelen en zijn die nog up-to-date gezien de veranderingen die er plaatsvinden. Kijk, een organisatie kan in een jaar natuurlijk ook vrij statisch blijven, maar de buitenkant verandert wel degelijk. En met buitenkant bedoel ik het dreigingslandschap, de omgeving die je zelf niet kan beïnvloeden.
Je noemt natuurlijk ook verzekeren. Hoe belangrijk is het om dat te doen?
Dat is natuurlijk altijd een keuze die organisaties zelf maken. Het geeft je bijvoorbeeld rust en ook zekerheid. Vergelijken met een eigen verzekering die je sluit voor je brandverzekering in huis. En dat geldt eigenlijk ook bij een cyberverzekering. Een cyberverzekering is niet alleen een zak met geld, maar geeft ook eerste hulp bij ongelukken. Dus er zit een instant response hulp in. Daar zit crisishulp bij. Dus je wordt ook geholpen als er sprake is van een cyberincident. Er zijn gewoon hulptroepen die dan paraat staan. Dat is onderdeel naast een zak met geld. Die helpt voor in eerste instantie kosten om je bedrijf weer terug te brengen naar business as usual. Maar ook bijvoorbeeld met allerlei aansprakelijkheden waar je mee te maken kan krijgen. Stel, je hebt contractueel afgesproken dat jij bepaalde goederen of diensten zou moeten leveren. En door een cyberincident kan of lukt dat niet. Nou, dan zou je aanspraak kunnen maken op ook op dat component van die cyberverzekering.
Ik las dat jij in een interview had gezegd, bedrijven besteden steeds meer uit, maar dat ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid. Is dat iets wat je vaak ziet gebeuren?
Organisaties geven vaak aan, ja, dat hebben we uitbesteed, dat staat in de cloud en daar lijkt het mee, dat is ons probleem niet meer. Ja, dat ontslaat het je natuurlijk niet van die verantwoordelijkheid dat het wel degelijk jouw gegevens zijn, jouw data die jij ergens anders opslaat. Het is ook maar een computer van iemand anders. En daardoor heb je wel degelijk die verantwoordelijkheid om zorgvuldig met die data om te gaan. Ene kant, omdat het data is die je zelf nodig hebt voor je bedrijfsprocessen. En andere kant is het wellicht ook klantdata waar je wel degelijk ook eindverantwoordelijk voor blijft. Daarom pretenderen wij ook dat de rol van een bestuurder ontzettend belangrijk is. Het is niet een IT-aangelegenheid. Het is wel degelijk een rol van een bestuurder die ook hier zich druk om moet maken en moet uitspreken. Wat zij als organisatie belangrijk vinden en wat die risicobereidheid is die in de organisatie genomen kan worden. En dat wordt dan weer geholpen met wet en regelgeving, waar ook die rol van die bestuurder steeds belangrijker wordt.
Zijn er meer van dit soort valkuilen waarvan jij denkt, wees daar nou bedacht op?
Een andere valkuil zou wel kunnen zijn dat de organisaties toch vrij makkelijk denken dat als we preventieve maatregelen hebben genomen, dan komt het wel goed. We hebben alles dichtgetimmerd, bij ons komen ze niet binnen. En ik zou er toch van uitgaan dat het wel een keer gebeurt. En natuurlijk, heel veel cybercriminelen die kijken, wat is het laaghangend fruit? Wat kunnen we makkelijk binnenkomen? En wat kunnen we makkelijk aanvallen? Maar uiteindelijk, als jij als organisatie hele interessante gerichte kennis hebt of bepaalde grote databronnen, dan zouden ze wel degelijk jou specifiek als organisatie kunnen targeten en wel degelijk kunnen aanvallen.
Dit is Topic Talks op Nieuw Business Radio. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
Een andere uitdaging binnen de digitalisering is de groeiende vraag naar data. Momenteel wordt veel energie gebruikt voor het heen en weer sturen en het verwerken van data. En deze situatie is, als ik het goed heb begrepen, niet lang houdbaar. Nou, Photon Delta is daar volop mee bezig door fotonische chips te maken. Geliet, jij kunt mij uitleggen wat die fotonische chips precies zijn?
Ja, zeker. We hebben het net natuurlijk al even over gehad. Maar om het even heel erg plat te slaan, zijn de traditionele chips zoals we die nu eigenlijk allemaal in onze apparaten hebben, die verwerken op duizelingwekkende snelheid elektronen. Met fotonische chips gaat dat met fotonen. Natuurkundiger dan dit gaan we denk ik het niet maken. Maar die hebben tal van voordelen. Dus die zijn sneller. Als elektriciteit zeg maar op en neer gaat, wordt dat warm bijvoorbeeld. Dus daar zit een warmteprobleem uiteindelijk. En met fotonische chips heb je dat niet. Ze zijn dus sneller. Ze kunnen sneller data versturen. Energiezuiniger. Dus er zitten een hoop voordelen aan. En zeker inderdaad met onze datahonger. Datahonger. Moeten we heel erg op zoek naar nieuwe toepassingen om die honger te stillen.
Je zou dan denken met al die voordelen dat we daar al lang al helemaal mee bezig waren. Waarom is dat nog niet zo?
Nou ja, eigenlijk, ik denk, zoals het vaak in dit soort industrieën gaat, wordt er op een gegeven moment gekozen voor een bepaalde technologie. En springt iedereen daar bovenop en laat ze andere oplossingen eigenlijk niet links liggen, maar die krijgen wat minder aandacht. En nu komen we dus eigenlijk weer op een punt dat een bepaald soort technologie ook niet op zijn einde loopt. Maar er komen problemen aan die niet makkelijk opgelost kunnen worden. Dus moet weer worden gezocht naar nieuwe oplossingen. En je ziet dus ook, we hadden het net al een beetje over de geopolitiek natuurlijk. Maar ja, technologie is echt een component in de geopolitiek. Het gaat niet alleen over legers die tegenover elkaar staan, maar ook wie de beste technologie heeft.
En daar speelt Photon Delta op in?
Zeker. Ik denk iedereen speelt daarop in. Maar wat wij doen is dat wij de fotonische chipindustrie in Nederland en in Europa proberen te bevorderen op allerlei manieren. Er zitten ongeveer 70 bedrijven in ons ecosysteem. We werken samen met kennisinstellingen. We werken Europees en internationaal samen om die technologie verder te brengen. Om start-ups te ondersteunen. Om bedrijven te ondersteunen. Subsidies te verstrekken. Start-ups helpen met hun technologie. Onze stem hoorbaar maken in de politiek. Om inderdaad te helpen dat wij als Nederland die mooie positie die wij in deze nieuwe, relatief nieuwe technologie hebben, dat we die kunnen houden en ook kunnen uitbouwen. Want je ziet natuurlijk in de halfgeleider of in de chipindustrie wat het betekent als je een sterke positie hebt in een bepaald punt in die waardeketen.
Ja, dus hoe belangrijk is het dan dat Nederland die positie bekleedt?
Als je kijkt, is het niet van levensbelang, maar het is, willen wij zelf bepalen hoe onze toekomst eruit ziet, dan zullen wij autonoom moeten kunnen opereren en niet te veel afhankelijk zijn van bepaalde landen. En dat zijn we op dit moment wel. En dat gaat niet alleen maar over technologie, maar dat gaat natuurlijk ook over het onderwerp van deze week, bijvoorbeeld defensie. We hebben ons te lang te makkelijk afgemaakt van bepaalde zaken. Hè. En gedacht dat de wereld happily ever after met elkaar zou leven. En dat blijkt de afgelopen jaren natuurlijk. Blijkt die wereld, die vredelievende wereldorde wel wat schokken te hebben opgelopen. En je ziet nu overal het besef dat we onze eigen defensie op orde moeten krijgen. Maar ook dat we onze technologie goed op orde moeten hebben. En ook vooral moeten uitbouwen waar we al een goede positie in bekleden. En ook die positie kunnen behouden. En dat wij denken dat wij daar ook zo'n thema in zijn.
Daarin is het dus belangrijk om de krachten te bundelen. Nou, zoals je zegt, doen jullie dat ook door allerlei samenwerkingen in Europa en in Nederland. Hoe zien die samenwerkingen eruit?
Bedoel je tussen de bedrijven of tussen...
Ja, laten we beginnen bij de bedrijven.
Wat wij doen is dat we bedrijven ondersteunen natuurlijk in de uitdagingen die zij hebben. Of het nou gaat over kapitaal of over talent of over technologie. Die brengen we ook bij elkaar. We zorgen ook dat zij een ingang hebben bij overheden. Of het nou in Nederland is of in Europa. We werken samen of we verzorgen de samenwerkingen met bijvoorbeeld ook internationaal gerenommeerde universiteiten. Zoals MIT bijvoorbeeld in de US. We helpen, onlangs hebben we nog een handelsmissie geleid naar Azië met minister, met heel veel van onze bedrijven uit ons ecosysteem, om ook te zoeken weer naar samenwerkingen in bijvoorbeeld Singapore, Taiwan en Japan, waar ook weer hele mooie samenwerkingen uit voort zijn gekomen. Dus eigenlijk proberen wij bedrijven die nog heel druk zijn met de innovatie, met de technologie, om die te ondersteunen in zaken die nu ook al van belang zijn, maar waar zij niet per se ook de aandacht nu voor kunnen hebben.
Jullie vinden het heel belangrijk dat de overheid hierin investeert. Waarom is dat zo belangrijk?
Het is vaak in Nederland is dat een beetje een ingewikkeld onderwerp. Omdat we vinden van de vrije markt moet het maar doen. Maar goed, een bedrijf als ASML heeft ook niet kunnen overleven zonder overheidshulp in de jaren 90 of in de jaren 80. Is notabene opgezet, deels door economische zaken. Maar bijvoorbeeld als je nu kijkt naar onze concurrenten in de VS, waarvan wij ook vaak denken dat dat een land is zonder overheidshulp. Maar er wordt enorm geïnvesteerd door de Amerikaanse overheid in de chipindustrie, maar ook zeker in onze fotonische chipconcurrenten. Je ziet duizelingwekkende bedragen in Azië die men investeert in de halfgeleiderindustrie. Dus willen wij meedoen, willen wij deze positie behouden, dan zullen wij daarin mee moeten. En ik bedoel, we kunnen de bedragen die bijvoorbeeld in Japan of een VS daarvoor inzet, die kunnen wij niet, die kunnen wij als Nederland bijvoorbeeld niet opbrengen. Maar we kunnen wel als Europa gezamenlijk kijken waar willen wij nou heel sterk in worden? En zullen wij daar dan bijvoorbeeld samen in investeren? Of als je kijkt naar bijvoorbeeld de pensioenfondsen in Nederland, dat wordt maar een heel klein aandeel daarvan wordt in deep tech geïnvesteerd. Dat zou bijvoorbeeld ook omhoog kunnen. Dus we hebben de instrumenten. We moeten alleen nog even op zoek naar de juiste plek.
Schiet de Nederlandse overheid op dit gebied tekort, vind jij?
Nou, niet tekort. Ik denk dat de Nederlandse overheid er genoeg aandacht voor heeft. Maar je moet op een gegeven moment ook natuurlijk aandacht is leuk. Maar
Er moet meer komen dan alleen aandacht.
Ja, een plant groeit ook niet alleen van aandacht natuurlijk. Daar moet ook zon bij en water. En wij moeten het mooie ecosysteem dat wij in Nederland hebben. Oftewel of over de brede halfgeleiderindustrie gaat. Of specifiek het onderdeel de fotonische chipindustrie daarvan. We hebben al hier alles van universiteiten tot gigantische bedrijven en alles ertussenin, MKB dat eraan levert. Maar we zullen daarin moeten blijven investeren om mee te kunnen gaan met alle uitdagingen die nog op ons pad komen.
Hoe draagt Photonica bij aan de digitalisering en de veiligheid van het digitale systeem?
We hebben het toen straks al eigenlijk gehad over de fotonische chip is een chip, maar die kan verschillende toepassingen hebben. We hebben het net gehad over quantum. Ik had het over een bepaalde toepassing die nu door Defensie wordt gebruikt met bedrijven uit ons ecosysteem. Maar je hebt bijvoorbeeld ook LiDAR. Dat is eigenlijk een nieuwe versie van radar wat gebruikt wordt in autonome voertuigen of in normale voertuigen. Dat is eigenlijk een soort van lichtstraal die voor in je auto zit of rondom je auto zit. En die heel goed en beter dan radar kan detecteren wie er voor je zit, et cetera. Dus dat is bijvoorbeeld ook weer een toepassing die uiteindelijk wellicht het verkeer veiliger kan maken. En die ook, ik was gisteren nog op een conferentie, die is heel dichtbij. En daar verwachten ze, dat was bij TNO, en daar verwachten ze dat die over 2 jaar eigenlijk op het formaat van een creditcard voor in onze auto's kan zitten.
De mogelijkheden die zijn er dus echt, er zijn er veel van, veel voordelen. Wat zijn de grootste uitdagingen?
De grootste uitdagingen zijn denk ik op dit moment of we van het fundamentele onderzoek, van die mooie startups die we hebben, van de scale-ups die er zijn, of we ook echt die stap kunnen maken naar hele grote volwassen industrie. Want het is nog steeds een heel klein deel van de halfgeleiderindustrie. Dus de grote stap is of we uiteindelijk helemaal kunnen opschalen, of we die race die met China en de VS, of we die kunnen blijven volhouden, of we daar onze mooie positie in kunnen blijven houden. Je ziet de halfgeleiderindustrie is uiteindelijk helemaal geoutsourced naar Azië, voor het grootste deel, zeker voor het maken ervan. En dat hopen wij hier, dat hier niet mee gebeurt en dat we dat gewoon hier kunnen houden. Daarnaast, Het moet gewoon uiteindelijk in normale producten die we hebben, moet het worden toegepast, zoals ik net al noemde, bijvoorbeeld in die auto's. Zodat je dan die grote klap krijgt voor de toepassingen en dan echt kunt gaan schalen.
Wat heb je nodig? Is dat alleen geld?
Ik denk geld. Ik denk ook moed. Wat van belang is, we hadden het net al even over de overheid, maar ook voor bedrijven om ook te investeren, om risico te durven nemen, om ook nieuwe technologie te omarmen en niet pas in te stappen op het moment dat zaken al helemaal duidelijk zijn, om het zomaar te zeggen. Dus ook voor grote spelers eigenlijk, die er nu bijvoorbeeld nog niet mee bezig zijn, die er een beetje met een schuin oog naar kijken, zou het goed zijn als die ook dit meer willen internaliseren. En je hebt de allergrootste spelers, zeg maar, een deel van de mondiale chipindustrie, zoals Nvidia en TSMC in Taiwan. Nou, die hebben het gewoon in hun roadmaps staan, dat ze dus fotonische chips voor hun onmisbaar is in hun AI-toepassingen. En daarmee in TSMC, de grootste chipmaker ter wereld, die ook die fotonische chips omarmt.
Hoe wordt er nu in Nederland en Europa naar fotonica gekeken?
Als een sleuteltechnologie. Zowel in Nederland is het een van onze nationale technologieën. In Europa precies hetzelfde. Het wordt bijvoorbeeld in het recente industriebeleid van Defensie wordt het gezien als een van de enabling technologies voor allerlei defensie toepassingen. Dus ja, ik denk dat die aandacht wel snor zit. Maar uiteindelijk, wat ik net zei, we kunnen niet er dan van een afstandje naar gaan kijken en dan hopen dat het gewoon groeit. We zullen er alles aan moeten doen, zowel politiek, bedrijfsleven, universiteiten, om dit verder te laten groeien tot iets heel moois.
In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland.
De digitalisering is in volle gang, dat mogen duidelijk zijn. Galit, welke rol gaat fotonica in de digitale transitie van Europa spelen?
Zoals ik net eigenlijk al zei, ik hoop dat in de AI-transitie en in de quantum computing, dat de fotonica die daar een sleutelrol in kan spelen voor de toekomst. En daarnaast ook het energievraagstuk. Met fotonische chips je de data-honger wat zuiniger kan maken. En ik hoop dat we dan ook een aantal mooie digitale toepassingen voor defensie hebben.
Hoe ziet de toekomst van fotonica eruit? Gaat de fotonica het helemaal overnemen ten opzichte van de traditionele chip?
Nee, zeker niet. Dat dacht men vroeger wel eens, want dit wordt het nieuwe ding. Maar ze hebben net andere toepassingen. De toekomst is met wat ze met een moeilijk woord heterogene integratie noemen. Oftewel dat verschillende chips met elkaar samenwerken. Dus het zal het niet overnemen. Maar de sweet spot zit echt, zeg maar, in hoe kunnen ze goed met elkaar communiceren. En hoe kunnen die goed met elkaar samenwerken.
Mooie plannen, mooie doelen. Wat zijn de ambities van Photon Delta de komende jaren?
Nou, de ambitie voor ons ecosysteem, voor het fotonische chip ecosysteem in Nederland, is dat we een miljardenomzet hebben in 2030 en daar een aantal duizend mensen in hebben werken. En we zijn op streek. Het kan nog beter, maar er zit hopelijk een mooie toekomst aan te komen. Dus dit is ons doel en dat hebben we ook samen met bijvoorbeeld het kabinet ook zo gezet. We hebben vorige week bijvoorbeeld nog de aankondiging van een nieuwe fabriek in Eindhoven aangekondigd, die aan het eind van het jaar wordt gebouwd. Er gebeuren in Twente ook mooie dingen rondom fotonische chips. Er zitten denk ik nog mooie dingen aan te komen, maar... Ja, het enige is, we moeten wel de randvoorwaarden met elkaar goed houden. Zowel voor innovatie of voor universiteit of voor onderwijs. Om genoeg talent in Nederland te hebben, ook technisch talent. Waar we het net over hadden, kapitaal, zowel publiek als privaat. Dat blijft gewoon nodig. Het is een kostbare industrie. Maar goed, dan uiteindelijk als je ziet de impact die het heeft op ons verdienvermogen van Nederland... die is dusdanig groot Dat je ja, dat denk ik wel waard is om daar nu goed in te investeren.
Dus er zijn wat uitdagingen, maar de ambities zijn groot in ieder geval.
Zeker. En het zijn denk ik ook, ja, gewoon het zijn ook gewoon de ambities denk ik voor de toekomst van Nederland. Om ook na te denken over wat voor land wij in de toekomst willen zijn. En dat we echt mee moeten in die technologie race. En daar spelen wij een kleine bescheiden rol in. Maar ik denk ook een belangrijke aanjagende rol.
Ralf, als we het over de digitalisering hebben, wat zijn de ambities van E.ON?
Wij hebben te maken met personeelschaarste. Hè? Dus hoe kunnen we dingen slimmer, efficiënter maken, eventueel een voorsprong nemen op andere aanbieders. Dus wij omarmen ook generatieve AI, kunstmatige intelligentie, waarbij we ook kijken hoe we onze processen of producten kunnen vereenvoudigen en efficiënter kunnen maken met die technologie. Dus dat is wel iets wat E.ON doet, daar volop inspelen. En dat geeft nauwkeurige uitkomsten. En dat zorgt ook voor dat we dat met minder capaciteit kunnen bewerkstelligen.
Dus kan je dan met AI dat personeelstekort opvangen?
Dat is wellicht te makkelijk. Maar uiteindelijk heb je ook altijd wel een klantcontact nodig. Maar we kunnen wel aan de achterkant adviezen voorbereiden en slimmer en sneller maken ten opzichte van als we dat volledig met menselijke capaciteit moeten doen. Uiteindelijk zorgen we natuurlijk wel voor de kwaliteitsbewaking dat er altijd aan het eindproduct nog een persoon meekijkt van wat leveren we nou daadwerkelijk op richting die klant. Maar er zijn dus wel voordelen al die we op dit moment aan het uitvoeren zijn, waarbij we de rapportagetijd aanzienlijk kunnen terugbrengen van meerdere dagen naar één dag.
Is dit dan het belangrijkste doel voor jullie voor de komende tijd?
Dat zeg ik als je naar E.ON kijkt wel. Uiteindelijk is E.ON natuurlijk ook iemand die risicoadvies geeft. Dus we helpen onze klanten natuurlijk ook met het meegaan in deze trend. En het adviseren ook wat de risico's en mogelijkheden zijn van nieuwe technologie en digitalisering. Ja, dus alle nieuwe technologie of digitalisering die plaatsvindt, die gaat altijd gepaard met een aantal innovators. Mensen die dit heel makkelijk omarmen of dit al op privébasis gebruiken. En uiteindelijk willen ze dat ook zakelijk toepassen. Dus ik zou ook organisaties willen adviseren om ook daar goed beleid op te voeren. Hè, en te voorkomen dat medewerkers allerlei klantdata in ChatGPT stoppen. Terwijl dat niet afgeschermd is binnen de kantoren of de bedrijfsomgeving.
Ja, want jouw boodschap is duidelijk. Ja, als organisatie ben je gewoon nooit klaar met dit onderwerp. Dat dreigingslandschap, dat verandert. Heb jij meer adviezen voor bedrijven die hier wellicht toch nog niet goed genoeg mee bezig zijn?
Je noemt net die twee punten op, maar die gaat eigenlijk ook gepaard met nieuwe technologieën. Toen we in de coronatijd allemaal massaal gingen thuiswerken, toen kregen we allemaal nieuwe videoconferentie applicaties en mogelijkheden. En ja, in het begin was het ook niet goed ingericht. En zat je gewoon met hele geheime vergaderingen mee te kijken zonder dat je daar heel veel moeite voor hoeft te doen. Dus die nieuwe technologie, die zou ik als organisatie de tip mee willen geven. Maak daar, omarm dat, faciliteer dat, stel de spelregels vast en de kaders waarbinnen dat kan en mogelijk is. Zodat je niet gaat achterlopen en meegaat in die strijd en de concurrentie voorblijft. Of in ieder geval on par gaat met je mede-competitors. Ja.
Hebben jullie tenslotte nog een advies voor ondernemers, bedrijven die volop willen inzetten, dat misschien nog niet genoeg doen op innovatie, digitalisering en cyberveiligheid? Ralf, jij eerst?
Ga eerst kijken waar je nu staat. Wat heb je nu al geregeld en wat is de basis? En ga van daaruit kijken of je ook nieuwe dingen kan omarmen en daarin mee kan gaan. Maar het is denk ik vooral belangrijk, waar sta ik nu? Ben ik voldoende veilig? Welke nieuwe technologie of bestaande technologie hebben wij allemaal in onze organisatie? Ben je daarvan bewust? En stel de regels duidelijk voor de medewerkers. En ook als organisatie, waar wil je naartoe? Past dat binnen de toekomstplannen die je als organisatie hebt?
Blijf er mee bezig.
Ja.
Galit, ik ga de vraag natuurlijk ook aan jou stellen. Heb jij een advies voor deze ondernemers, deze bedrijven?
In welke zin bedoel je dat?
Die willen inzetten, of dat wellicht nog niet helemaal doen, op innovatie, digitalisering en cyberveiligheid. Nou, dan kijken we natuurlijk even naar jouw expertise. Maar misschien iets wat je nog niet hebt genoemd, waarvan je denkt, dit moet je doen.
Nou, ik denk dat het is een hele moeilijke fase, denk ik, om heel innovatief als bedrijf bezig te zijn. En de voorwaarden zijn denk ik ook niet altijd daar. Maar ik zou ze gewoon vooral een hart onder de riem willen steken en ga gewoon door. Want ja, er ligt af en toe. Ik zag gisteren ook nog een hele mooie presentatie van een AI-chip bedrijf uit Nederland. Die lieten zien door wat voor rollercoaster zij waren gegaan de afgelopen 5 jaar, 6 jaar. Maar die willen nu wel. Die hielden altijd op de horizon dat zij de competitor van Nvidia willen worden. En dan zit je als klein bedrijfje uit Nederland. Maar nu begint het toch wel hele serieuze vormen aan te nemen. Dus ik zou zeggen, blijf dat punt op de horizon zien. En laat je niet door de vele tegenslagen die je waarschijnlijk in je reis gaat tegenkomen tegenhouden.
Mooi advies. Dank voor jullie komst naar de studio. Ralf Willems van E.ON en Galit Boufadis van Photon Delta. Wil je dit gesprek nou nog eens terugluisteren? Dan kan dat in jouw favoriete podcast app.
In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio.